Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Film Podcast. Je kunt ons volgen op sociale media, op Facebook, op Instagram, op TikTok. Je kunt ons volgen op Spotify, waar de audio van deze podcast is. En je kunt kijken op YouTube, waar je ook met beeld mee kunt kijken. En dan zie je vaak de fantastische truien van Johan. Vandaag is het gewoon even een gele trui. Maar normaal gesproken heb jij truien aan met allemaal leuke filmreferenties.
Oh ja, soms wel.
Ja, en ik heb vandaag voor de luisteraars een Beatles Abbey Road t-shirt aan. Niet dat iemand interesseert tegenover mij
niet dat het iets te maken heeft met deze film verder.
Nee. Tegenover mij zit Johan de Jode. Ja. Recensent bij de Nachtvlinders en It's Only a Movie. En de voormalig hoofdredacteur van de streamingdienst Horrify.
Ja, het wordt steeds moeilijker.
Ach man.
Het is ook alweer een paar jaar geleden, Dennis. Ja, goed.
Ik ga niks over Horrify zeggen.
Nee.
Mijn naam is Dennis Alink en ik ben regisseur. En wat wij doen is praten over film. En vandaag gaan we terug in de tijd, want dat gaan we vaker doen dit jaar. We gaan de 50ste verjaardag van het filmjaar 1973 vieren. Ja. En dat doen we door een aantal specials op te nemen met films die nu na 50 jaar nog steeds relevant zijn of niet. Dat gaan we ook nog bespreken. Zijn ze nog relevant? Maar in ieder geval nog steeds, die we nog steeds bij ons dragen. Want na 50 jaar zijn er titels die nog steeds heel groot zijn. En eigenlijk is de grootste Nederlandse film, als je kijkt naar bezoekersaantallen.
Ja.
Want we hebben het over een film die 3,3 miljoen mensen naar de bioscoop heeft getrokken. Ja, dat is niet te bevatten. 3,3 miljoen. Eventjes ter vergelijking. Als je kijkt naar wat zijn de populairste Nederlandse films. Bijvoorbeeld van de afgelopen paar jaar. Nou, dan moeten we al 15 of 20 jaar teruggaan om te kijken naar. Nou, 15 jaar geleden had je bijvoorbeeld Alles is Liefde. Ja. En vlak daarna komt een vrouw bij de dokter. Dat waren toen ontzettende filmhits die dan ook heel vaak bij De Wereld Draait Door kwamen. Tuurlijk, maar die films hebben 1,2 en 1,3 miljoen. De film waar we het vandaag over hebben heeft 3,3 miljoen bezoekers. En een Oscar-nominatie.
Ja, dat ook nog eens een keer. En lanceerde. Nou ja, goed, dan gaan we het zo.
We hebben het over de film Turks Fruit.
Ja.
En we gaan nu, 50 jaar later, kijken. Wat vinden wij nog van deze film? En als eindvraag zou ik. Natuurlijk, we gaan hem een cijfer geven. Mm-hmm. Maar ik wil daarbij ook de vraag stellen. En die komt later nog wel terug in de podcast. Is dit nog een film die er nu? Of voor een volgende generatie, of een generatie onder ons. Of onder mij dan, want ik ben alweer de generatie onder jou. Ja. Er nog te doet. Maar eventjes, om te beginnen bij het begin. De relevantie van Turks Fruit. Want dit is een film waarmee je vroeger opgroeide. Wanneer heb jij Turks Fruit voor het eerst gezien?
Ik denk dat ik Turks Fruit ergens tussen mijn 14e en mijn 16e heb gezien. Dus, nou ja, ik weet niet of dat laat is. Maar het. Hij werd toen regelmatig op tv, dat is op zich nog steeds wel zo. Maar toen nog vaker dan nu. En het, ik wil ook eventjes mijn biertje
inschrijven. Ja, maar je moet hem trouwens wel op tv zien.
Ja.
Eerst een beschenkje biertje ondertussen.
Was die.
Nou ja, je moet hem wel op tv zien, want de DVD die is al lang uitverkocht. Ja, en hij is nooit op Blu-ray uitgegeven.
In mijn tijd had je nog niet die DVD, hè? Ging het allemaal nog op VHS?
Oh ja, jouw tijd, ja. Maar toen had je hem wel op Videoband, toch? Was het toen niet een Rob Hauer collectie ook?
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Maar bovendien, toen werd die film een paar keer per jaar uitgezonden. En ja, in mijn jeugd ook nog, hoor. Mijn jeugd. Opa vertelt.
Ja, nee, maar goed. Ik bedoel, ergens gewoon in de eerste helft van de jaren 90 heb ik hem gezien. En het was ook een film waar mijn moeder in ieder geval vond van, oké, die moeten jullie zien. En dat niet dat ze met alles oké was. Maar met heel veel Nederlandse films.
Je moeder was het niet met alles oké?
Nou, we gaan het zo meteen denk ik hebben over bepaalde dingen in de film. Die, nou ja, goed.
Want jouw moeder zei, Johan, jij mag nooit, maar net ook nooit, je lul tussen je, het voorhaartje van je lul tussen je broekriem gaan doen. Dat is niet leuk. En je moet nooit tegen een meisje zeggen, mag ik de stront van je reet likken? Dat moet je nooit doen, Johan. Ging dat zo?
Nou, echt met dat accent ook, inderdaad. Nee.
Ja, spot on, hè?
Nee, het is niet spot on. Nee, maar mijn moeder die had wel bij bepaalde films echt gewoon het. Dat moet je gewoon gezien hebben. En dan was ze niet met alles eens. Want ze vond ook gewoon Paul Verhoeven af en toe ook gewoon best wel een vies peukie. En dat snap ik ook wel. Maar weet je, er zijn gewoon bepaalde films zoals Turks Fruit. Die bij je opvoeding hoorden.
En dit is een knik naar Dwayne die net aangaf. Dwayne die werkt hier aan de podcast. En die zijn het in de lift dat hij de film nooit gezien had. Dus nee, je bent hem nu aan het shamen?
Nee, want het is natuurlijk ook de vraag van, is het nog steeds relevant?
Ja, en, maar daar komen we straks, daar komen we straks.
Ja, en nou goed, in mijn tijd wel. In mijn tijd wel. Zeker weten wel. En het is natuurlijk ook gewoon de... Qua bezoekersaantallen, qua... Het is een teken van een generatie Turks fruit, denk ik wel.
Ja, wat mij er zo aan fascineert?
Nou?
Ik was al vrij jong toen ik hem voor het eerst zag.
Ja.
Volgens mij heb ik die scène met die rits al eens voorbij zien komen. Mm. En het werd gewoon uitgezonden. Ja, en mijn ouders deden daar ook nooit zo heel moeilijk over. Ze zeiden van, ik weet niet of het helemaal geschikt is.
Ja.
Maar ja, Turks fruit, er gebeurde wel wat. En het was vooral ook dat ik aan de stem van mijn vader hoorde toen hij langs kwam op tv van... Ja, ik weet het niet zo goed. Maar dat was een twijfel. Kijk, als het een horrorfilm is, is het van nee, dat gaan we gewoon niet doen.
Ja.
En jaren later begreep ik pas wat die twijfel was. Want Turks fruit, dat was een film die massaal mensen naar de bioscoop getrokken heeft.
Ja.
26% van de bevolking van Nederland is zo naar de bioscoop geweest.
Mm-hmm.
En mijn vader ging nooit naar de bioscoop. Praktisch nooit.
Ja.
En toen Turks fruit uitkwam in 1973, is mijn vader naar de bioscoop gegaan. En wat mijn vader zegt over die film, hij was toen 21 of 22 jaar toen hij die film zag. Hij zegt, en dat was voor het eerst dat ik me besefte dat er een gevaar is, namelijk de dood. Daarvoor was mijn leven, en ik denk dat dat voor meer mensen van die generatie geldt, gewoon alleen maar vrolijkheid en bier drinken en gezelligheid. En
nou,
een
dat zal het wel niet heel... Maar ja, we hebben het natuurlijk het wel over de naoorlogse
Het gaat over de boomers. Ja. Het ding is, de film en het boek ook verkopen zichzelf als... Een liefdesverhaal van een vrije geest in Amsterdam. Maar wat Gerard Soetemans zei toen hij het boek ging bewerken tot een script, is: ik ga dit alleen doen als ik hier van kan maken waar ik denk dat het over gaat. En volgens mij gaat de film niet over liefde, maar gaat de film over de dood. En dan staat die liefde in het teken van de naderende dood.
Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar dat komt meer omdat ik de Jan Wolkers daarna zeg maar wat meer ben gaan volgen. En dat het af en toe, Jan Wolkers was af en toe ook gewoon een gigantische lul. En die heeft echt dingen ook uit wraak gewoon opgeschreven. En het, we kennen hem natuurlijk, de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk, denk ik, als de man die altijd... Lieve beetjes.
Ja, want ik ben er opgegroeid met de achtertuin van Jan Wolkers.
Ja.
En dan had je ga bij het water in.
Ja, nou dat. En dat klinkt allemaal heel erg leuk. Maar hij heeft natuurlijk het een en ander geschreven in de Nederlandse literatuur. Wat bol zit met, wat vol zit het seksueel ontwaken, zeg maar, van een generatie eigenlijk ook. Maar... Er is een reden waarom ik een hekel heb aan Olga in deze film. De rol van Monique van der Ven. En dat is natuurlijk hoe Jan Wolkers haar heeft geschreven.
Even kort, kun jij het verhaal vertellen?
Ja, maar dan moet je me wel een klein beetje aanvullen, ben ik bang. Maar het gaat over Erik, hij is kunstenaar.
In Amsterdam?
In Amsterdam, maar hij doet ook een opdracht buiten Amsterdam. Maar hij struggelt. Wat is een mooi woord?
Worstelen?
Hij worstelt met zijn bestaan. Hij heeft wel een heerlijke woning aan het atelier in mijn oude buurtje in Amsterdam, Westerpark. En hij is nogal van de vrouwen. En van de losse relaties. En op een dag komt hij Olga tegen.
In een auto.
Olga geeft hem een lift. Hij legt gewoon eventjes de hand op haar been. En het is gelijk duidelijk dat deze twee mensen voor elkaar geschapen zijn. Lijkt. Dat zeg ik maar gelijk even bij. Maar... er volgt nogal wat drama. De twee zijn wel ontzettend verliefd. Hebben continu seks.
Ja.
Ze trouwen ook. Maar de familie van Olga is niet helemaal blij met Erik als schoonzoon. En dat is zich helemaal terecht. Want Erik kan weinig vasthouden, zeg maar. Hij is af en toe ook gewoon een ontzettende eikel richting Olga. Maar die twee zijn wel heel erg... Het is echt wel een soort van yin-yang situatie. Ze willen elkaar heel erg, maar ze kunnen niet altijd met elkaar. En dat...
Dan is het dus juist niet yin-yang. Yin-yang is dat je heel erg lekker in balans zit.
Oh, nou, nee.
Ja, ze kunnen,
nou,
met goed, ze kunnen niet zonder elkaar.
Ja, ik ben ook zo goed met Oosterse...
Ja, ik kom uit het oosten, dus...
Precies. In de Achterhoek hebben ze dat yin-yang bedacht.
Ja, die ouders die hebben een, wat is het, een meubelzaak of een... Nee, geen meubel.
Wat is het, hi-fi?
Grote winkel, ja. En het zijn hele keurige mensen.
In Zaandam toch ook?
Zoiets. Dat was het, en die vader, die is wat meer wat loslippiger en wat speelser. En die moeder, dat is een zogenaamde helleveeg.
Ja.
En Rutger Hauers personage, die heeft er ook een ontzettende hekel aan. Maar zij is volgens mij nog minderjarig in de film.
In het begin is ze jong inderdaad. Ja. Heel jong.
En daardoor hebben die ouders ook nog wat over te zeggen. Ja. Dus die ouders lijken eerst in die relatie tussen hen in te staan.
Ja.
Dus daar gaan wat jaren overheen. En uiteindelijk... wordt zij ziek.
En dan ga je wel heel ver al.
Wanneer zij ziek is, is het enige wat zij kan eten. Wat ze niet bang voor is om te eten, omdat ze altijd bang is dat haar tanden uit haar mond vallen. Turks fruit, omdat het zo zacht is. Ja. Maar Turks fruit is ook zo zoet dat het verrot. En dat is in principe ook de symboliek van het verhaal. Toch?
Ja.
Ja, nee, ik denk, ik gooi het er even in.
Ja, dat prima. Ja, maar Turks fruit, het heeft een heel erg magische... Een heel erg magische iets om zich heen. Ik bedoel, en het is een film van Paul Verhoeven. Waar, de grootste regisseur ooit in Nederland, vind ik. Gefilmd door Jan de Bond natuurlijk ook. Rutger Hauer en Monique van der Ven. Ze deden al dingen, maar Monique trouwens niet, hè?
Nee.
Maar Rutger wel. Die kwam natuurlijk met Floris daarvoor.
Nee, ze wilde ook eerst Hulke van Amorooi hebben.
Oh.
Maar die vroeg, wat was het, 60.000 gulden? Terwijl de film is voor 330.000 gulden gemaakt.
Mm-hmm.
Dus dat kon helemaal niet. En toen dachten ze, dat gaan we niet doen. Dus toen zijn ze voor de nog onbekende Monique van der Ven gegaan.
Ja.
Die op de dag van het tekenen van het contract nog niet door had... dat ze er de hoofdrol gekregen had.
Ja, ik ben niet... daar komen we zo meteen wel even op. Maar het is natuurlijk een... Ik bedoel, voor jou op de Filmacademie... werd het natuurlijk denk ik ook wel zo gebracht van... hey, wie gaat de volgende Turks fruit maken, of niet? Nee, helemaal niet.
Nee.
Nou,
dat de Filmacademie was men ook helemaal niet met Paul Verhoeven bezig.
Zul je eikels. Dat is al zo snel afscheid van hem genomen.
Nou, maar Paul Verhoeven is natuurlijk in de Nederlandse film... eigenlijk een beetje een buitenbeentje.
Dat is de grootste.
Ja, in Nederland kun je als de grootste buitenbeentje zijn.
Ja.
Sterker zelfs, we hebben wel meer gigantische regisseurs die buitenbeentjes zijn. Mm. Zo is Dick Maas ook een buitenbeentje. Zo is George Sluiser een buitenbeentje.
Ja.
De Nederlandse film is daarin nou niet een winner takes it all.
Nee. Het is een beetje een toxic environment als ik het zo hoor, Dennis.
Dat zijn jouw woorden.
Ja, daar gaat nog wel een keer een boekje open, denk ik. Anywho. Maar Turks fruit. Bij mij op de middelbare school werd er gewoon gezegd van... als je een Nederlandse film gaat kijken, dan zijn er een paar. En één van die drie, zeg maar, dat was Turks fruit. Dat moest je echt gaan kijken. En dat, so he did. En dat,
ja. Voor mij was het ook een film waar je niet omheen kwam.
Nee, tuurlijk. Iedereen
zag het op een bepaald moment, wel omdat het altijd werd uitgezonden en zo.
Ja.
Maar ik merk, dat is de laatste 20 jaar is dat toch heel snel anders gegaan met Turks fruit.
Ja.
Eén, hoeveel het uitzendingen zijn minder geworden. Bovendien leven we minder rondom de televisie.
Ja.
Twee, ik heb ook het gevoel dat de laatste 20 jaar in Nederland de waardering van Nederlandse films gigantisch gedaald is. Want niet iedereen kijkt meer naar een RTL 4 en RTL 5, waar het ook vroeger werd uitgezonden.
Nee.
Ja, dat was toch een wat meer een... Bovendien, die periode van de jaren 70 en jaren 80 lagen in de jaren 90 nog dichterbij dan nu natuurlijk. 3. Turks fruit is ook door bepaalde omstandigheden niet meer te zien. En kan je dat wel uitleggen?
Ja.
Want Rob Hauer, die wil de hoofdprijs voor die film.
Ja.
Dus toen Rutger Hauer overleed... in 2018, als ik het goed heb, of was het nog 2019?
2019.
Toen wilde het AI en Tuschinski vertoningen van Turks Fruit doen ter ere van Rutger Hauer.
Ja.
En Rob Hauer zei, nee, ja, mag wel, maar dan ga je de hoofdprijs betalen. Ja. En die prijs is gewoon op dit moment niet meer relevant. Daarom is er ook geen heruitgave van de DVD gekomen. De DVD gaat nu voor heel veel geld weg op Marktplaats en op bol.com.
Ja.
Want er is één keer een uitgave gekomen in de Rob Hauer filmcollectie. En daarna heruitgave is gewoon niet te regelen.
Het is een achterlijke situatie.
Dus er is geen Blu-ray. Nee. Hij is niet op Video On Demand te vinden. En het is nou één keer gelukt bij Tuschinski om Rob Hauer zover te krijgen dat de film mocht worden vertoond. Ik weet niet welk bedrag ze daarvoor hebben betaald. Maar dat was voor het 100-jarig bestaan van Tuschinski, als ik het goed heb.
Ja,
een jaar geleden. Jij was erbij. Ja. Dat is de enige keer geweest dat die film. En dat heeft hij ook, toen heeft hij ook een deal gesloten voor Soldaat van Oranje. Hetzelfde verhaal.
Ja.
Rob Hauer die wil een bedrag wat op dit moment in de tijd niet meer kan.
Nee, en dat is. Ik vind het een hele rare manier van werken wat hij doet. En hij heeft gewoon geen oog voor echt geld, volgens mij. Want hij had veel meer ondertussen kunnen krijgen. Want de magie van deze films verwatert wel. De jongere generatie gaat niet zo snel Turks Fruit kijken. En,
waarom is dat? Denk je?
Nou ja, goed. Ik denk dat er verschillende redenen zijn, maar het is Nederland verandert qua samenstelling sowieso. Als we eventjes gaan kijken naar de personen in Turks Fruit, we worden steeds conservatiever, hoe je het went of keert. Hoe meer programma's we hebben over drugs
en
seks.
Ja, je bent er niet mee eens. Ik vind ons niet conservatiever worden.
Ja, dat
want als je kijkt
wel
naar gender, identiteit en seksualiteit, worden we juist steeds progressiever.
Ja,
maar ik denk
maar
wel dat er een punt te maken is.
Wel nee, maar gewoon steeds erger.
Nee, maar dat is niet de reactie van de jeugd. Dat is de reactie van andere generaties. Maar ik ben het wel met je eens. Ik denk dat deze film namelijk op dit moment in de tijd niet zo aanslaat bij, laten we zeggen, generatie Z. En de millennial misschien ook niet zo. Omdat de generaties zijn steeds preutser.
Ja.
Dat wel.
Ja.
En dit is een film die eigenlijk voortkomt uit de seksuele ontwaking inderdaad van de babyboom-generatie. Waarbij mannen trouwens ook vrij dominant zijn. Al die dingen passen eigenlijk niet zo. Sterker zelfs. Ik vind eigenlijk dat er heel veel liefdescènes wel heel sterk zijn in deze film. En ik vind dat deze film echt nog wel heel relevant is. Vooral ook omdat het de link legt met de dood en wat de liefde met de dood doet. En ik vind het daar een meesterwerk. Maar ik moet me wel regelmatig over bepaalde schunnigheden heen zetten. Want er zijn momenten, de moeder van Olga laat de hond uit. En wat dan komt er toch even een close-up van de hond die aan het scheiden is.
Ja.
En dat is niet relevant. Maar er moet een stukje smerigheid de hele tijd in. En dat heb je ook met die scène van dat ze op het toilet zit. En dan denkt dat ze dat er bloed in haar ontlasting zit.
Ja.
En voordat ze denkt dat er bloed in haar ontlasting zit, dan is het nog van maak je niet schoon, want ik lik je wel schoon. Er zitten echt poep en pies fetish dingen in. Die helemaal niet meer werken.
Nee.
Ik denk ook dat als er een vormtechnisch dingetje verouderd is, dan is dat het geluid. Want het dubben. Dat deden niet alle regisseurs destijds. George Sluis bijvoorbeeld, die nam Sink op het set.
Ja, ja, ja.
Dit dubben is wel vaak net iets te hard. En alsof ze aan andere, alsof ze door een telefoonlijn schreeuwen naar iemand in Afrika.
Ik ben er steeds minder goed tegen, helaas.
Ja, dat is wel matig.
Ja.
En ik denk dat dat niet zo aanslaat bij deze generatie. Ik denk wel, als we weer uit de preutsheid komen waar we nu in zitten, dat kan over 10 of 15 of 20 jaar, zwaait die pendule weer de andere kant op.
Ja.
Dan is het van, wauw, wat was die film toen al vrij en lekker seksueel beladen.
Ja,
en
nou, maar zo gaat die film ook wel de boek in. Alleen, ik denk dat mensen niet meer zoiets hebben van, ik wil dit zien. Want we zien seks overal. Als we seks willen zien, kunnen we het zien. Zo moeilijk is dat niet. En het maar ook de losbandigheid, denk ik, waar sommige mensen nu ook over vallen. Van hoe, wat je ook zei, van dat die seksuele revolutie toch voornamelijk een behoorlijke. Dat was eigenlijk gewoon voornamelijk een revolutie voor mannen om lekker los te gaan eigenlijk. En voor vrouwen is dat nog steeds gewoon not done. En dan zijn we zoveel jaar later. Dat vind ik, nou ja, beschamend bijna.
Ik vind dat je daar wel iets interessants ook raakt, hoor. Over dat toen, want rondom dezelfde tijd als deze film was er ook een film uit Blue Movie. Die het ook heel goed deed. En dat was eigenlijk gewoon een vrij platte film. Porno in de Bijlmer. Maar...
Ja, die werd ook nog gewoon uitgezonden, weet je dat? Ja. Op de Nederlandse tv, op Nederland 3 volgens mij of zo.
Maar toen... kijk, als je porno was zien in de begin jaren 70, toen had je nog geen videobanden.
Nee.
Als je een porno was zien, dan ging je naar een speciaal theater.
Ja.
En dat deed je niet. Dat was... Ja, misschien dat je dat één keertje deed, maar... De huidige generatie, ja, ik ook, zijn opgegroeid met... Dat seksualiteit is niet iets wat je in het straatbeeld ziet of wat je in films gaat ontdekken. Daarvoor ga je heel gericht naar een bepaalde website. En dat kun je heel goed scheiden. Dus de voorgaande generaties, die daarbij loopt seks ook veel meer... Dat zie je dus ook, dat is dan die hele MeToo-beweging ook. En het afrekenen met bepaalde situaties waarin seks wat meer op werk en seksualiteit wat meer gewoon om je heen plaatsvindt. Terwijl de huidige generatie is gewoon, nou, seks, prima, dat is er. Maar daar heb je apps voor. En dus leven die werelden van seksuele spanning
en de
op een heel andere manier.
Ja, goed.
Dus een film als Turks Fruit was vroeger ook... Daar gingen mensen naartoe, want je ging nog eens een keer iets zien wat je anders nooit zou zien.
Klopt. Ja.
Verder was het ook natuurlijk gewoon een goede film, dus anders kom je niet aan die 3,3 miljoen. Maar er is geen film op dit moment die nog die aantrekkingskracht heeft.
Nee, en zeker niet met het onderwerp. Ik ken het maar niet. Wat komt er in de buurt? Nee, niks. En daarom is het wel, zeg maar, een film van, weet je wel, die wel op een lijstje komt te staan. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon niet meer zoiets hebben van, weet je, ik moet het zien omdat ik, iets ga zien wat ik nooit eerder heb gezien. Want dat hebben we wel. Tenminste, ik denk dat heel veel mensen die gewoon internet hebben, ondertussen al worden bekogeld met allerlei soorten... seksuele, goed, handelingen wil ik niet zeggen, maar ik bedoel, gooi eventjes Instagram open en ik krijg dat ongewild vaak gewoon mee.
Seksuele handelingen?
Nee, niet handelingen, maar ik bedoel wel van dat je als vrouw zijnde, weet je wel, bijvoorbeeld op een bepaalde manier moet laten filmen en fotograferen.
Ja, maar dat vind ik nog veel meer een schoonheidsideaal. Turks Fruit gaat echt over lust.
Daar zit wel echt lust in, hoor. Dat weet ik al zo zeker. En dat zie ik ook gezegd ook nog steeds met bepaalde actrices die we... weet je wel, ik ben best wel fan van Stranger Things. Maar ik zie het bij bepaalde actrices die daarin spelen, die we al van jongs af aan meekrijgen, waarvan ik al dacht van, oh god, dat gaat zo meteen geseksualiseerd worden. En ja, dat zie ik nu af en toe geseksualiseerd worden. En dat vind ik best wel storend. Maar goed, dat is wel waar veel jongeren, weet je, opa praat eventjes zo, heel veel jongeren wel mee worden opgevoed nu. En dan heb je zo'n film als Turks Fruit die het die seks op een bepaalde manier laat zien. Ook niet helemaal meer vanwege deze tijd, maar wel, hoe kan ik dat het beste zeggen? Nou, wat meer, wat, die wel liet zien, zeg maar, van oké, weet je, er zijn twee mensen hier die het vaak met elkaar willen doen.
Ja.
En helaas, want dat is dus wel een stukje wat de film heeft en het boek ook. Af en toe gebeurt het niet. Af en toe is Erik wel echt de jager en Olga de prooi. Olga die... ik las hiervoor een recensie van over Turks Fruit in een feministisch dagblad. Of een feministische website bedoel ik eigenlijk. En daar zaten toch wel een aantal dingen in. Van hij dwingt haar tot seks. Als zij aan het treuren is om de dood van, wat is het, haar oom of haar vader zelfs.
Vader, ja.
En maar Erik wil het gewoon neuken. En dat wil niet zeggen dat het nooit andersom zo ook is. Hè? Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik iemand verloor. En dat degene waar ik mee was dacht van, nou, dat lossen we wel eventjes op met seks. Weet je, dus dat kan onhandigheid zijn. Maar in deze film is het wel van, ik bedoel, zijn ze echt...
Ja, maar dat mag toch ook in een film zitten?
Tuurlijk,
Tuurlijk. Want Erik is volgens mij geen held die een moreel zuiver persoon.
Erik, weet je, dat heb ik dus ook. Van,
helemaal
ik vind
niet
Erik
zelfs.
Af en toe echt gewoon een gigantische eikel. En ik vind Olga af en toe een gigantische mogol. En die twee die horen af en toe gewoon heel erg goed bij elkaar. Maar het zijn niet voorbeelden voor...
Nee, maar dat vind ik juist mooi. Ik hou er ook helemaal niet van wanneer een film vindt dat de personages allemaal moreel verheven moeten zijn.
Hoeft ook absoluut
en
niet.
En dat is voor mij ook wel een van de dingen waarom ik dit toch wel... Ik vind het echt een hele goede film. Ik vind de film namelijk in alles wat hij doet heel oprecht, puur en extreem. En het is daar een extreme uiting van het leven. Het is een extreme rouw om de dood en afscheid nemen en de dood tegemoet treden. Het is, er is heel veel plezier en intensiteit in de seks en in die relatie en in die liefde. En het laat mensen zien in alle mismakingen die er ook zijn. Het is daar een hele pure film. En dat vind ik echt heel erg knap. En dat mag misschien nu dan niet zo... Dat is wel een van de moeilijkheden die ik met de huidige tijd heb.
Ja.
Ik vind namelijk niet dat een film een morele vinger te wijzen heeft.
Nee,
ik vind wel dat je rekening moet houden met allemaal dingen als diversiteit. En ik vind niet dat je ik vind het heel fout om racisme en homofobie en noem maar op, of transfobie of noem maar op, te promoten. Mm-hmm. Maar die dingen zitten wel in het leven. En dat mag je in een film ook laten zien. En ik heb niet het idee dat Paul Verhoeven hierin doorslaat in romantiseren. Misschien wel van een seksuele vrijheid. En misschien is daarin...
Kijk, dat is wel een beetje de vraag natuurlijk met Paul Verhoeven's films uit de jaren 70 en begin jaren 80. Van bij Spetters heb je dat natuurlijk ook. Van promoot je het nou? Of is het laat hij gewoon zien van... Hey, weet je hoe het went of keert? De samenleving heeft dit ook. En dat is denk ik wat Paul doet.
Ja. Nou, hij is ervan overtuigd dat de samenleving draait om seks en geweld.
Ja.
En dat, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik vind dat hij wel een oprechte uiting daarvan maakt. En ik ben het heel veel dingen in de film niet eens.
Nee.
En heel veel dingen vind ik niet kunnen kloppen. Maar dat maakt de film niet slecht. Ik vind namelijk dat je in een gezonde wereld kun je daar naar kijken met z'n allen. En dan heb je daar een discussie over.
Ja.
En ik vind niet dat je een film moet verwijten dat die moreel verheven is. Want dat leeft hele saaie film.
Ja, nee, dat ben ik helemaal mee eens. Het is ook niet wat... Het is ook niet wat mij het meest stoort aan deze film, vreemd genoeg. Maar ik vind het... er zijn gewoon dingen... Ik heb een hekel aan het dubben. Ik vind het echt gewoon zo overduidelijk soms. En daar heb ik echt gewoon een schrifthekel aan. Daarnaast vind ik de personages gewoon af en toe helemaal niet leuk. Ik vind Erik, Rutger Hauer... Ik vind Rutger Hauer een fantastische acteur. Maar ik vind Erik, het personage wat hij hier speelt... gewoon een fucking eikel van niet Tokio. Waarvan ik echt denk van, joh... er moet eens iemand echt gewoon jou de waarheid vertellen. En bij Olga heb ik af en toe... weet je, Olga, je bent waarschijnlijk... ze is natuurlijk heel erg jong in het begin... we krijgen het wel een paar jaar mee, hè? Want ik bedoel, Olga, die... Er gebeuren trouwens heel veel dingen niet in de film die wel in het boek gebeuren. Want weet je trouwens ook nog waar ze... Olga, die gaat op een gegeven moment trouwen met iemand anders. En weet je nog naar welk land ze gaat?
Nee.
Nou, in het boek is dat een Arabisch land. En dat is een... die kerel die komt erachter dat zij aan het... want het is ook een kerel die... zij heeft, ik vind dat mensen wel echt de film moeten kijken, maar zij heeft op een gegeven moment een abortus. En dat gaat niet helemaal goed. Haar eierstokken worden ontstoken en dat zorgt ervoor dat ze de rest van haar, van de seks, zeg maar, dat ze er altijd last van heeft. En die kerel die heeft daar dus geen moeite mee en die pakt haar ook wanneer ze wilt.
Wanneer hij wil.
En zij gaat op een gegeven moment met iemand anders scharrelen, zeg maar. En dan komt hij achter en schiet hij er in het gezicht. In het boek. Dat is niet in de film. Ik zat ook echt zo van...
Vrouwen komen wel bekaaid vanaf, hè? Dat,
Kijk maar, weet je... Ik vind Olga gewoon af en toe ook gewoon echt een dom iemand. Die het af en toe ook gewoon opzoekt. En het...
Dat iemand die in je gezicht schiet?
Nee, dat niet. Nee, maar ik bedoel, ze zoekt wel de hele tijd sukkels als Erik op, weet je wel. En het
meisje is ontzettend jong.
Misschien...
Ze gaat ook puur op instinct af.
Ja, maar goed, als je dan...
Jij zou niet met een vent als Erik thuiskomen.
Ik bedoel, ik heb het ook moeten leren om niet met... Met vrouwen thuis te komen die maar op een andere manier... Ja, god, hoe zeg ik dit het beste?
Kijk, anyhow, ik ga hier helemaal niks over zeggen.
Nee, dat dacht ik ook. Maar het is natuurlijk wel zo van... Erik is gewoon echt gewoon af en toe een fucking hond. En ik vind Olga gewoon af en toe echt gewoon ontiegelijk dom wijf. En ik vind, sorry, Monique van de Ven hier niet goed acteren. Ik vind hoe zij op een gegeven moment... Als zij kanker heeft,
ja,
denk
het
ik
is
echt
over de top.
Van, wat de fuck ben jij aan het doen?
Het is over de top. Ja,
wat ben jij aan het doen?
Ja, het is over de top.
Dat kan ik niet meer serieus nemen. En
dat is af en toe ondraaglijk.
En dat het Turks fruit echt zo in een waffel, weet je wel. En dan denk ik van, waarom zegt niemand van de crew er wat van? Van, hey, doe dit even normaal.
Nou, maar ik denk dat dit is wat Paul Verhoeven wou.
Ja, dat weet ik als
zeker.
Een
heel uitgesproken dingen.
Maar ik kan er niet meer omheen dat ik gewoon Monique van der Ven niet goed acteren vind in deze film. En het... Dan heb je het over de grootste Nederlandse film van... ik geef hem geen onvoldoende hoor, daar niet van. Maar dit is geen 5 sterren voor mij. Hoe het volgens het boekje misschien zou moeten gaan, maar ik ga dit geen 5 sterren geven. Hoezeer ik van Paul Verhoeven hou? Hoezeer ik ook van... We noemen Nick van de Ven, die speelt nu ontzettend goed. En Rutger Hauer, god hebben Cecile, vind ik fantastisch. Maar ik vind... Het heeft voor mij wel een beetje afgedaan.
Hij komt voor mij ook niet in mijn top 5 van Nederland, beste Nederlandse films, hoor.
Nee.
Nee, dan ga ik vind karakter spoorloos.
Ja.
Vooral spoorloos.
Ja. De Tata's.
Drop aan de rivier, de aanslag.
Ja.
Maar ik vind het wel een 4-sterren film. En ik vind het wel een hele belangrijke film. Het is wel een film die ik wel echt bij me dragen als een referentie van wat een romantisch verhaal kan zijn.
Ik vind dat iedereen die in Nederland woont en iets met film gaat doen, vind ik dat je moet de klassiekers, dat is deze film wel, moet je gewoon zien. Maar hij komt niet hoger dan 3,5.
Dus 3,5 en 4 sterren. En de hoofdvraag die we aan het begin van de podcast gesteld hebben, is de film vandaag de dag nog relevant? Dode lucht.
Ja, nee, sorry, ik denk het niet. Ik denk dat er andere films zijn die beter met de dood omgaan. Die mij echt weten te grijpen. Kijk, het is wel een film die voor mij wel een generatie definieert. Het is wat dat betreft wel weer wel. Maar als we het hebben over het dood aspect, het omgaan met de dood. En... Ja, ik heb meer liefdes gezien die niet helemaal correct waren, zeg maar. En die wel beter uitgevoerd zijn. Dus ja.
Ja, ik vind de film, ondanks al zijn gebreken, ook heel veel bevatten wat ik nergens anders vind. En ik vind de film absoluut relevant. In de manier waarop hij het leven viert. In de heftigheid. Ja. In bepaalde beelden. In het beeld dat ze samen op de fiets zitten. En zij iemand met een bosje bloemen slaat. Ik ben getraad.
Ja,
en dan de muziek
dat is denk ik het. Als je het over Nederlands film
En dan
film
toetst
hebt.
Tielemans harmonica eroverheen.
Ja.
De sfeer.
Prachtig.
Het gevoel van die film. Ik vind dat er zoveel te zeggen is voor deze film. Nee, is die vandaag nog... Hij is misschien niet de meest voor de hand liggende film.
Nee.
Maar juist omdat het een tegenkleur is. En... Juist omdat de film daarin misschien in sommige gezichten gewoon wel echt fout is. Ik vind namelijk dat films en überhaupt, kun je dat zeggen over kunst en cultuur.
Ja.
Je mag de gevestigde norm tegenspreken. Doe het wel met goede argumenten. Want dat gebeurt de laatste tijd ook met echt kul argumenten.
Mm-hmm.
Maar ik ben heel blij dat deze film bestaat. En ik denk dat ik vind hem absoluut nog relevant. Al is het alleen al voor de discussie die volgt.
Nou ja, dat heb ik dus eigenlijk ook wel. Kijk, als we het hebben over een Nederlandse film. En ik hoef maar één scène te zien. is het verdomme wel. Gewoon Erik en Olga op de fiets. Die over de Dam fietsen met het bosje bloemen. En dat is een... Ja, dat is voor mij wel de Nederland. Als je het hebt over Nederlands film, is ziek gelijk dat. En het is... Ja, ik vind het ook kloot om te zeggen. Maar het is absoluut niet mijn favoriete Paul Verhoeven film. En toen ik hem op groot scherm zag in de Tuschinski, gingen me wel weer dingen opvallen waarvan ik dacht van oeh, ja, oké, je staat aan het begin van je carrière. En je doet
Jezus jongen.
Maar sommige dingen zijn gewoon niet goed in, dus dat weet je ook. Laten we daar gewoon
eerlijk over zijn. Ja, maar om dan begin carrière. Man.
Ja, nee, maar ik bedoel, dan maak je
over
dit.
1973.
Ja, maar dat
die man was een grote...
Dat is die
en
ook.
Hij heeft ook een eigen visie, kom nou zeg.
Dat is die
om
ook.
Om zo denigrerend en panierend over die... Dat vind ik echt
ik
niet dat
denigrerend
moet ja, tuurlijk is dat denigrerend. Nu is dan het begin van
nou,
je
ja,
carrière.
Ja, ik denk dat als ik...
Godverdomme, mijn man had al 4 of 5 films gemaakt en...
Ja,
rot nou een eind op zeg. Ja, ja. Nee, dit trekt helemaal niet. Nee, ik vind ook dat er dingen zijn die niet kloppen. Maar
nee.
Hij is wel consistent in zijn visie. De ontwikkeling van de film is dat we nu veel meer naar nuance zijn gegaan.
Ja.
We zijn naar direct geluid, naar zetgeluid gegaan. En daarin heeft hij een paar dingen die ja, nu niet meer zo lekker werken. Maar anders, je stond aan het begin. Alsof je zo'n lekker overzichtelijke visie hebt van hoe het hoort. Kom nou zeg.
Nou ja, laat ik zo zeggen. Van het, als ik dan, we hebben het over 1973. En dan Paul Verhoeven dan... alleen al 10 jaar later. Dan merk je toch overal van... Hij heeft overal een spurt gemaakt... qua filmen en qua...
Ja, nee, ik vind het niet kloppen.
Nou,
want
ja,
de film heeft ook iets vastgelegd... wat je nooit meer kunt vastleggen. Op
nee, klopt. Dat is ook zo. Daarom is het ook gewoon... Daarom is het ook een klassieker. Maar dat hoeft niet...
Ja, maar in die rigide keuzes...
Ja.
Zitten ook dingen die je anders nooit meer gaat vastleggen. En dat is het knappe. Het is ze gelukt om iets te pakken... wat je nooit meer zult pakken. En dat heeft voor- en nadelen. En dat is met alle films die uitgesproken zijn. En dan heb je dingen die irriteren... en dingen die je fantastisch vindt.
Ja,
en is gewoon de situatie met Turks Fruit... En ik vind het een van de hoogtepunten in het werk van Paul Verhoeven. Hij komt zeker in mijn top 5 met Paul Verhoeven films.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, vanwege de naam.
Nee. Gewoon puur vanwege de ervaring. Ondanks de dingen die ik er minder aan vind.
Nee, ik ben bang dat ik dat niet heb. En dat, Ja, sorry. Maar dat is gewoon zo. Ik heb dat gewoon niet. En ik hoop dat het over... Ik hoop zeker dat over 50 jaar, weet je, nog steeds gewoon mensen op de middelbare school te horen krijgen van... Hey, als je een Nederlandse film gaat kijken, deze van Dennis Alink en Turks Fruit van Paul Verhoeven. Dat hoop ik zeer zeker. Maar ik weet niet of het gaat gebeuren. Goed, we kunnen niet 50 jaar in de toekomst kijken natuurlijk.
Over 50 jaar?
Ja.
Nee, over 50 jaar zijn we al lang vergeten.
Ik hoop dat ik dood ben dan. De binnenkant, het is alweer tegen de 100, man. Maar anyhow. Een klassieker, maar het is eentje met problemen. Maar hey, ik ga weer eventjes naar die camera. We zijn natuurlijk nu met 1973 bezig. En we hebben nog helemaal niet alle films vastgelegd die we willen gaan behandelen. Maar nee. Hebben jullie bepaalde voorbeelden van, hey, deze moeten jullie doen? Laat het dan ons weten. Op Facebook, op Instagram, op Spotify kun je geen berichten achterlaten. Maar TikTok zijn we onlangs mee begonnen. Laat het ons weten. En ga ons volgen. Like ons en subscribe. Ja, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het hoort gewoon zo. En dan zie je ons volgende keer weer.
Tot de volgende keer, dank jullie wel.
Hoi.